Geliefden in de Heere, de prediking deze avond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3. Het u voorgelezen gedeelte, ik lees u daar alleen nog uit voor het middelste, dat is het 14e vers. Filippenzen 3, vers 14. Daar spreekt het woord van de Heere al dus, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover. Vergeten wat achter is, uitstrekken naar hetgeen voor is. Dat wilden wij hierboven schrijven, boven dat schriftgedeelte. Het slot van de vorige keer was of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Om er weer even in te komen, haal ik dat nog even op. Ik heb toen gezegd dat er een eigenaardig woord gebruikt wordt. Een woord dat je zo'n beetje weer zou moeten geven met een opstanding uit de doden. Ik heb toen gezegd dat wij daarbij kunnen denken. Die gedachte roept het woord op, hoewel de apostel dit woord in deze vorm alleen hier gebruikt, dat wij kunnen denken aan de opstanding ten laatste dagen. En dat is ook goed. Maar gezien het verband van het voorgaande, waarin Paulus begeert hem te kennen, en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, ligt het toch meer voor de hand om dit vers hoofdzakelijk te laten zien op de tijd van leven die de apostel en die wij hier op aarde van de Heere God hebben toegemeten gekregen. Hij begeert dus in dit vers om te mogen komen meer en meer tot een opstanding te midden van al de doden die er zijn in het graf, maar in zonderheid ook in de geestelijke dood, om hier hem te mogen kennen en de kracht van zijn opstanding, dat Christus een gestalte in hem verkrijgen. Zodat wij ook mogen denken, al ligt het iets anders, maar de apostel gebruikt dat opstaan uit de geestelijke dood ook in de woorden, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Het is dus die opstanding, hebben wij gezegd, die hier op aarde al plaatsvindt en die uitmondt in de opstanding van de doden op de laatste dag. Sommigen, onder andere Chrysostomus, een heel oude kerkvader, dachten wel aan de zalanding ten laatste dagen. Maar zij konden er dan niet aan ontkomen om te verklaren dat Paulus niet zeker was vanwege de zalige opstanding. Dus zij hebben daarin gevonden een twijfel aan de staat. Later heeft zich dat in de kerk ontwikkeld, in de Rooms-Katholieke Kerk, heeft zich dat ontwikkeld tot de leer van de onzekerheid. Dat niemand zeker kan weten of hij die zalige opstanding zal ontvangen. Of een opstanding tot rampzaligheid. Nou weet ik wel, een mens kan nooit zeker zijn van zichzelf. Maar als het gaat over de zekerheid, dan denk ik toch dat Paulus ruimschoots daarover gesproken heeft, als die zegt, ik weet en ik ben verzekerd. En dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. En toch hebben velen die gedachte gevolgd, dat Paulus eraan twijfelde, of hij deel zou hebben aan die zalige opstanding. En dat hij zo ver wilde komen in het gestalte geven aan Christus, dat hij tot die zekerheid zou mogen komen, al was het aan het eind van zijn leven. Kijk, die gedachte is ook in de protestante kerken niet helemaal onbekend. Ik heb meermalen in toch wel extreem, zoals men dat noemt, orthodoxe kringen, maar een klein beetje met een vraagteken zet ik hoor, dat orthodox. Maar goed, zoals men zichzelf dan vindt, heb ik vaak over de apostel Paulus ook horen spreken. In de zin van, de man was zelf ook bang dat hij nog verwerpelijk zou zijn. En als er dan over een tekst gesproken was, werd die getuigde van zekerheid, dan hoor ik dat nog voor me, in mijn oren. Ja, mensen, dat was ook maar eens een ogenblikje dat de apostel Paulus over de schutting mocht kijken. Want denk erom, zo is het meestal niet. Als dat volk eens een keer bij het hart mag zijn, en met zulke woorden spreekt, ik weet, dat is eigenlijk dezelfde gedachte in een andere vorm die je in de Romeinse kerk tegenkomt. Je kunt er nooit zeker van zijn. En ik weet wel, als ik als jong mens daaronder zat, want je ging wel hier en daar naartoe, dan zat ik gewoon te beven in de bank van emotie, want ik kon dat niet verwerken. Dat hadden wij nooit geleerd. En dan dacht ik, nee man, dat is fout. Je haalt alles door elkaar heen. Dit wordt gewoon een gemoedelijke koekenbakkerij, terwijl het gaat om iets heel anders. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet zomaar opstaan om iets te zeggen. Maar wel maakte het altijd veel indruk. Het ontroerde me altijd dat ik dacht, wat is dat toch eigenlijk erg. Zoveel mensen. Hier mocht Paulus eens even een ogenblikje over de schutting kijken. Nee. Het gaat hier over het waarachtig geloof in de zekere woorden van God. Daar gaat het om. Je zou zeggen, wij moeten helemaal niet in aanmerking komen. Want of we bij ons hart of niet bij ons hart zijn, ik begrijp heus wel wat men bedoelt. Maar daar loopt het niet over. Het christelijk geloof is nog wat anders als dat mensen tegen elkaar zeggen, ja, maar je zal het toch met me eens zijn als een mens niet bij zijn hart is en als een mens, hij heeft er toch de meeste tijd ook niks aan in de kerk. Dat hoor ik nog wel eens. Vaak heb je er toch maar niks aan. Nou, het kan in de dominee zitten, het kan in mij zitten, het zal wel in mij zitten, zegt men er dan quasi deemoedig achteraan. Maar dat gelooft men zelf niet. Maar goed, of in God zitten, want ik mis op het ogenblik, mis ik dit en dat. Ja, ik persoonlijk heb een afschuwelijke hekel aan die manier van spreken. Dan denk ik, ja, wat is dat nou? Ik weet ook wel waar het zit. Maar dat kun je elkaar wel zeggen, maar dat kun je elkaar niet geven. Het komt in het kort hierop neer dat we nooit werkelijk waarachtig hebben geloofd dat het afgelopen is. We hebben wel wat van onze zonden misschien geleerd, wat zondekennis. We hebben misschien wel eens een vertroosting gehad, allemaal goed. Het gaat heus niet over uw staat hoor, of over mijn staat waar ik het nou over heb. Dat bedoel ik niet. De Heere die staat boven alles en die zal alles wel uitmaken. Maar toch kun je het merken dat men in de openbaring aangaande de Christus wat mist. Hè, en dat men daarom en mede aan de kennis van zichzelf wat mist. En ik weet wel dat het een leven duurt en dat we ons hele leven nodig hebben. Dat weet ik wel, omdat we elke keer weer tegen de kant op klauteren. Weet ik ook wel en toch kun je het merken. Je kunt het merken. En dan kun je er maar beter niet verder over praten, want je komt geen stap verder. Je komt geen stap verder. Dat is nou eenmaal dan de inslag, misschien ook een gevolg van hoe iemand geleerd is, geteeld is, ik weet het niet. Maar dan... Ja. Nee, ik geloof dat wij een heel andere koers moeten varen. Mogen varen. En zeker ook in de prediking van het woord. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan heb ik in mijn hart zo'n afkeer van die misschientjes, misschientjes. Oh, en dan de gebeden zijn er van doorspekt, misschien, maar ja. Staat zoveel tegenover, hè, dat... Ja, maar zo... Is een mens dan niet zo? Ja, maar daar heb je toch niks mee te maken. Ja, je hebt er zelf mee te maken, zou je zeggen. Dat weet ik wel, maar dan is het niet misschien. Dan is het radicaal. Dan kun je gerust zeggen, het is niet misschien. Maar ik lig er buiten. Ik heb nergens geen kennis aan. Ik ben een verloren schepsel. Ik ben zo diep gevallen dat ik het zelf nog niet half besef hoe een ellendeling dat ik ben. Maar er is wat anders, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hoe de Heere dat doet is even vers 2, maar dat heb je zo nodig. Heb je zo nodig. Anders, als je morgen weer wat hebt, dat je een goede dag hebt, je hebt niet al te veel op je geweten, zal ik maar zeggen, en je hebt een traantje gelaten, en je hebt... versie gezongen enzovoorts, dan zeg je ja, ja, oh, kostelijk. En de andere dag, dan is het weer niks. Nou, ik ben nou zo, als hij nou wist, en dit, als hij dat wist, wie ik, dan zie je toch allemaal niks meer op, mensen. Kijk, en dat is een aspect, dat leeft nog niet alleen in de Roomse kerk. Of ik enigszins mogen komen. Maar klopt hij niet over Paulus' staat? Dat hij denkt, ja, misschien zal ik opstaan tot aller afgrijzen. Zo is het niet. Maar hij bedoelt met die uitopstanding uit de doden, daar alles toch ligt verzonken in de geestelijke dood, in het afwezen van God. O Heere, dat ik in de stand van het leven toch mogen opwassen in de genade en in de kennis van uw lieve Zoon, Jezus Christus, want daar komen we nooit mee klaar. Daarom staat het ook in die vorm, opdat ik in hem gevonden worde. En dat ik hem kende. Om meer en meer, dat heb ik de vorige keer aangeduid, dat er dus groot onderscheid kan zijn. De wortel en de groei. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt al zo in hem, geworteld en gefundeerd, dat weet u nog wel. Dat gezegd heb, kijk, als die stokbewaarder die nacht gestorven was, dan had hij behouden geweest. Want gij zult zalig worden. Maar je begrijpt, als die man nog 25 jaar op de aarde geleefd heeft, dat hij nog heel wat heeft opgedaan. Van de Heere, van zichzelf, van die zaligmaker, noem maar op. En dat wordt nou hier bedoeld. En niet dat Paulus ook zo'n mannetje was, ja, oh, als het waar mag wezen. Als het waar zou zijn, en als ik me niet bedrieg. Wat is het toch een voorrecht, zit ik wel eens te denken. Als wij van 's Heere wegen een klein beetje zakelijk gemaakt worden en nuchter. Dat is een heel andere kant, hè. Daar zit niet dat onzekere van de mens doorheen gemengd. Daar knap je ook van op. Daar moet je maar eens op letten. Als je iemand hoort spreken vanuit die vastheid, die zekerheid, die in hem is, daar knap je van op. En van het andere knap je niet op. Of je trekt je eigen eraan op als je precies hetzelfde bent. Dat je denkt, nou ja, die man die heeft het ook niet. En die man die weet het ook niet zeker, dus. Maar goed, daar schiet je ook niks mee op. Laten we dat nou in onze gedachten houden. Dat die wederopstanding van de doden, dat Paulus daar komen mag. Hè, daar bedoelt hij niet mee. Dat hij erbij hoort. Maar dat hij hier mag toenemen en mag groeien in de genade van de Heer Jezus Christus. Dan gaat hij verder. Dan nemen wij nu de draad weer op. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan zegt hij erbij, het is zo onverbrekelijk aan elkaar verbonden, dat ik wil proberen, niet direct tekst en woord voor woord te verklaren, maar de bedoeling van het geheel weer te geven. Hij zegt erbij, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik wel. Ik vergeet wat achter is en ik strek me uit tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. De apostel zegt dus dat hij daar nog niet is. Dat woordje verkregen, of gekregen, daar zitten twee mogelijkheden in. Soms wordt het in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, weergegeven door ontvangen. En soms wordt ermee weergegeven naar iets grijpen. En daarom is dat woordje moeilijk weer te geven. Is er altijd een afweging, hoe moeten we het lezen? Er zijn er, hier staat in deze Bijbel, gekregen. In andere Bijbel staat verkregen. Die het met verkregen hebben weergegeven, die bedoelen daarmee om allebei die elementen in één woord weer te geven. Dus het ontvangen, maar tegelijkertijd ook het zich uitstrekken naar. Bij het eerste zou je zeggen, is alleen maar passiviteit, iets krijgen. En bij het andere is niet alleen iets krijgen, maar ook zich uitstrekken daarnaartoe. Dat verkregen lijkt het meest aannemelijk, want er is hier inderdaad ook sprake van, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook greep ben. Ik heb dit alleen maar even gezegd, dat u dat weet, en ieder is en wordt onderwezen, hoop ik, in zijn persoonlijke leven. Ik ga daar niet verder op doorborduren, hè, want daar moet u zelf dan maar eens over denken. Hè, maar ik geloof wel dat het allemaal goed is. En de Heer heeft het goed gezegd. Het is alleen niet altijd makkelijk om het precies weer te geven. Wat en hoe moet je het nou zeggen? Op de ene tekst zou men het woord door ontvangen, in het andere woord door verkrijgen. Daar zit ook ontvangen in, maar daar wordt de ontvanger als het ware erbij ingeschakeld. Het gaat mij meer om het geheel. Paulus zegt dat hij nog niet volmaakt is. Hij is nog niet tot aan het einddoel of het hoofddoel gekomen. Dat is duidelijk. Hij kent nog maar ten dele. Hij profeteert nog maar ten dele. Hij ziet nog door een spiegel in een duistere reden. Hij kent nog niet zoals hij gekend wordt. Het is dus hier nog niet de volmaaktheid. Hij is op de goede weg. Dat wel. Dat is Christus. Hij is ook al ergens aangekomen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit den geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar, er is meer. Is er meer? Vergeving is toch het grootste? Ja, maar er is meer. Dat begrijpt u wel. Stel voor dat met vergeving, hoe groot ook, alles gezegd is. Wat dan verder? Zullen we in de zonde blijven bijvoorbeeld, opdat de genade te meerder wordt? Zullen wij onder het geweld en de heerschappij van de duivel blijven? Of zal de Heere aanvangen door zijn geest om zijn verloste eigendom, zijn betaalde eigendom, uit die macht der duisternis te trekken tot zijn wonderbaar licht. Dat de Heere dus door zijn heilige geest werkt in het hart om met Christus verenigd te worden. En om als een rank in de wijnstok te mogen blijven. Dat laatste zult u toestemmen. Want de Heer Jezus is toch gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En hij zal niet rusten of die gemeente zal zonder vlek en zonder rimpel voor het aangezicht van de Vader zich bevinden. Dus Paulus zegt, ik ben nog niet volmaakt. Jullie Filippenzen mogen mensen in je midden hebben, die al zo volmaakt zijn dat Christus verleden tijd is. En als ze zeggen, ja, daar moet je nou niet altijd over praten, laten we nou eens over Mozes, laten we nou eens over dit, laten we nou eens over dat, over de besnijdenis gaan praten. Maar zegt Paulus, zo is het met mij niet. ik ben nog lang niet uitgeleerd. Welk een stukje der zaak, en hij was zo hoogbevoorrecht, deze man. Welk een stukje der zaak hebben wij gehoord. Dat is dus duidelijk. Niet dat ik daar al ben, broeders. Of dat ik al reden volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En in vers 14 zei hij al, zegt hij voor de tweede keer, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods. Ik heb hierover lang nagedacht. Waarom? Omdat ik me nog goed een preek kan herinneren, al weet ik niet meer wie die preek hield. Of dat een ander me verteld heeft, ik geloof het niet, ik geloof dat ik hem zelf hoorde. Maar daar werd hier gezegd in die prediking, dat was trouwens een sterke preek die uitbeelde en rechtzinnig, zeg maar. Maar goed, ongetwijfeld hebt u het ook wel eens gehoord, dat hier beelden gebruikt worden die ontleend zijn aan de sportwereld. Aan de, ja, aan de Olympus, aan de Olympiade, jagen. Wordt hier hardlopen naar het doelwit, de overwinning, met de krans. Tribunes die vol zijn. En die man die dat toen zo deed, en inderdaad door de termen die hier gebruikt worden, dat jagen en dat doel, die prijs enzovoort, dat zijn inderdaad termen die gebruikt werden in de Griekse sportwereld. Er zijn er wel meer woorden in het Nieuwe Testament die in het dagelijks spraakgebruik voorkwamen. Maar ik vertelde die man, om kort te zijn, die tribune, daar zat de triomferende kerk. En Christus zelf, die de lopers daar beneden aanmoedigde, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En die mensen die renden daar, maar er zaten ook kwade geesten en kwade mensen, ook eromheen op die tribunes. En die waren bijvoorbeeld voor de koploper, of voor degene die tweede was in die rij honden. En dan gooiden ze dure dingen, gouden appeltjes, zo de arena of de renbaan in, om die mensen te verleiden dat ze even stil zouden staan en dat hun favoriet de overwinning zou behalen. En anderen haalden weer andere dingetjes uit om zo die hardlopers op te houden op de weg. En daar moesten we op bedacht zijn en luisteren naar de aanmoedigingen van de triomferende kerk die al boven is en van de Heere en zijn apostelen zelf, die aanvuren om vol te blijven houden. U begrijpt wel, als je zo'n beeld uit gaat werken, dat daar vele strekkingen in zitten. En misschien heeft mijn aard mij ook wel patten gespeeld. Maar toen ik daar later over zat te denken, kwam het me zo vermoeiend over. Ik had er eigenlijk helemaal niet zo'n zin in. Ik denk dat die mensen daar zweetguts langs die gezichten natuurlijk, buiten adem, nog even. Ik denk, ja. Dat zou ik nou wel toe durven passen op bijvoorbeeld Paulus, voordat hij de Heere kende. Toen was zijn leven een wedren. Toen wilde hij zich door niets en niemand laten afremmen, om te doen wat naar zijn mening Gode welbehagelijk was. Tot we naar Damascus toe om de gemeente van de Nazarener te vervolgen. Als je dat leest, dan zeg je, dat was nou werkelijk een jaar. Blazende dreiging en moord tegen Gods kinderen. Er was rust, nog duur. Ja, als je dan zou zeggen, de jacht, ja, dat is nou met recht een jacht. Maar als je dat nou toe gaat passen, zo op de Nieuwtestamentische gemeente, en dan in een soort lijn van de imitatio Christi van Thomas à Kempis, de navolging van Christus, of van andere zulke soort boeken waarvan Huntington zei, al die boekjes, ook Thomas à Kempis, vermaak ik aan de Farizeeërs en de Hagerenen en de vijanden van het evangelie, om zich daarmee bezig te houden en te bekommeren. Maar als ze dan die kant uitgaan, en het wordt dan een soort wedstrijd in heiligheid, in allerlei vorm, want daar komt het dan vaak op neer, en dan zie je in je gedachten, zie je dat geworstel maar aan, en de serieuze, de een nog meer dan de ander. Dan denk je, ja, nee, mag je daar nou zo over spreken? Mag je daar nou zo over spreken? Je mag er wel zo over spreken, maar dan moet je wel duidelijk gaan stellen. Wat is de bedoeling? Waar wordt er naar gejaagd? Wat is het doelwit? Wat is die lauwerkroon dan? En dan gaan de wegen vaak uiteen. Dan merk je toch dat men op een verkapte manier bezig is om wat oud en verouderd is nog wat op te peppen. Zodat je zou moeten zeggen, al draagt de aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Maar ik hoop dat we elkaar nu mogen begrijpen. En niet misvatten. Want u zou natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, moet die aap dan maar raak rotzooien. Maar doen wat hij wil. Om het vlees te behagen. Nee. Dat niet. Hij moet dood, sterven. Wij moeten onze natuur, moeten we eigenlijk nooit meer vertrouwen. Hoe erg het ook is, maar die is eigenlijk afgeschreven. Die heeft geen recht van bestaan meer. En dat is nou juist ook één van onze zonden. Waar ook zonden uit voortkomen. Ik blijf mezelf behandelen. Maar ondergronds smeult er een vuurtje verder. Ik probeer die natuur, wat uit het vlees geboren is vlees. Die Adams natuur. Probeer ik een beetje op te kalfateren met een vleeselijke heiligmaking. Dat wil zeggen, een heiligmaking die zich uit in het vlees. En door het vlees gedreven wordt. Maar omdat die natuur van Gods wegen vervloekt is, kom ik ermee op de koffie. En breekt de ongerechtigheid er aan alle kanten uit op een gegeven moment. als God het niet verroet. Daarom is het zo verkeerd. Daarom moet je eigenlijk zeggen, hou alsjeblieft op met die vrome kletspraatjes, want je bent niet te vertrouwen. En ik ben ook niet te vertrouwen, hoe erg dat het is. Is er nog geen vertrouwen meer? Gelukkig wel, maar in die zin waar wij het nu over hebben, moeten we toch durven vaststellen dat het betrouwen des vleeses vervloekt is. Als het gaat over de zaligheid, als het gaat over de genade en over het heil, daar kun je niet op vertrouwen. En toch is het onze kwaal. Toch is het onze kwaal. En ik weet het. Dat het de kwaal is. Ik weet dat het een mens onmogelijk is om zich restloos uit te leveren. En om vast te stellen, ik ben dood en ik leef. Ik ben vlees, ja, maar ik ben ook geest. Ik ben verloren, ja, maar ik ben ook gevonden. Want ik wil dat ik niet kwijt. Dat ik wil ik juist ook gevonden laten worden. En dat ik is op Golgotha veroordeeld. En het moet sterven. Het moet eraan. Al is het er hier nog niet aan, dat kunnen we ook niet zeggen. In ons. Het moet er wel aan, maar het is er nog niet aan. Steek altijd de kop weer op. Kijk. Nou kun je wel denken als je een hoop van die zwetende, hollende mensen die proberen omdat ze nou wederom geboren zijn en omdat ze bekeerd zijn. En nou moeten ze ook heilig zijn. En de een heeft dit uitgevonden, vaak geboden die leringen van mensen zijn. En de ander heeft weer wat anders. Dan kun je wel denken, oh dat is wat. Ja, je moet er ook wat voor over hebben. Maar nou kun je begrijpen hoe gevaarlijk dat juist is. Want dat is hetzelfde als wat Paulus eertijds nastreefde. Dat kan in de christelijke kerk ook nagestreefd worden. Mijn ik moet bekeerd, mijn ik moet vroom, mijn ik moet zus en zo. Nee, mijn ik is door God verworpen. Kan de Heer niet gebruiken. Waar jagen wij naar? Is dat, en ik wil mezelf allerminst vergelijken met de apostel Paulus. Want dan zeg ik, wij zijn maar mooi weer mensen. Wij zijn ergens maar mooi weer mensen. We hebben alles mee. Klagen is natuurlijk een tweede natuur van ons mensen en vooral van Nederlanders. Maar als je de feiten op een rijtje zet en je vergelijkt, dan zeg je, ach mensen, we hebben het allemaal even goed. Hij zit in de kerk, de ruiten worden geen eens ingegooid. En al die dingen meer. Dus ik wil niet vergelijken. Maar u voelt wel aan wat Paulus hier zegt. Die draad, die loopt door de hele kerk van God heen. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijp mocht. Wat? Wel, dat het nou echt waar mag worden in de stand van het leven. De erkentenis dat ik niet volmaakt ben. En dat het waar mag zijn dat mijn in- en mijn uitgaan, mijn opstaan en nederliggen, in het teken sta van Heere Jezus, help me. U bent alleen de ene ware wijnstok. U bent alleen de waarheid, de weg en het leven. En daar jagen we wel naar. Daar verlangen we naar. Het is belangrijker zelfs als de dood. Ja, het is belangrijker als de dood. Het sterven en de dood neemt niet zo'n plaats in het denken van die zondaar als dat. Dat ik hem gewinnen mag. Dat die ellendeling nou zwijgt, niet vroom gaat praten. Waarmee die zijn eigen verschuilt. En vaak niet wil weten dat hij zo'n narling is. Dat zijn lapmiddelen. Maar dat die Christus. Dat die Christus spreken. En dat die wijnstok zijn sappen uitzenden. Want in je eigen waarneming blijf je niet in die wijnstok. Ben je zo'n kruip lood die steeds verder en die elke keer worteltjes wil maken in de aarde. Een eind bij de wijnstok vandaan. En dat is zo bedroevend. Daar komt de ongerechtigheid uit voort. Ik weet het. Dat het zo is. Daar komt de ongerechtigheid. Uit dat ongeloof. Uit dat niet willen blijven in die middelaar om van hem alleen alle goeds te verwachten. We zeggen het wel met onze lippen, maar ondertussen willen we toch zelf doen. En uit dat ongeloof, lieve mensen, wat zie je nou? Hoererijen. Uit de geestelijke hoererij vloeien de vleeselijke hoererijen. Hoererijen, dieverijen. Valse getuigenis, met heel zijn vroomheid, met zijn jagen om, wij moeten toch en wij toch dit en wij toch dat. Hè. Zakt hij eigenlijk, als hij eerlijk is en hij zou het willen bekennen, zakt hij steeds dieper in het moeras. Want er is in dat Adamskind geen mogelijkheid. En als je dat nou weet, en je schaamt je voor het aangezicht van de Heere. Dat je werkelijk zo'n rommelkom bent. En dat je zo'n dwaas bent. En dat je hart ondeugdzame gedachten voortbrengt. Alleenlijk boos is van de jeugd aan. Ja, dan zeg ik, dan tel je eigenlijk de dood, het sterven. Dat is niet zo leuk hoor, daar gaat niet om. Akelige toestand. Maar dat is erger. Wat ik nou zeg is erger. Die verbrokenheid. Die verdeeldheid. Die confrontatie dag aan dag. Dat het is wel waar dat we met hem gekruisigd zijn. Maar en begraven. En een nieuw leven deelachtig zijn. En dat die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Maar ik wil ondertussen mijn eigen rondjes draaien. Ik wil zelf op pad. En dat zie je dan. Dan zie je, oh, hoe raakt hij dat nou kwijt? Want daar ligt het. Hij weet dat het daar ligt. Hij weet dat in de vereniging met Christus, daar wordt alles opgelost. Iedere ruzie. Iedere ellendige verhouding, je kan zeggen, is het dan een tovermiddel? Dat zal ik niet zeggen, een tovermiddel. Maar er is een oplossing. In die Christus. Dat weet hij. Toch voelt hij aan. O, ik acht niet dat ik het al reden verkregen heb. Nee. Nee, want mensen, kijk uit als ik begin te zingen, zalig, zalig, niets te wezen. In ons eigen oog voor God, dan kruipt hij daar nog mee in de boom. Met dat versje. Horen jullie hoe gesteld ik erop ben om niks te wezen? Och, als je daaraan denkt, dan zeg je, oh, dan zou je met recht ziende op jezelf moeten zeggen, ik kan nooit zalig worden. Ik pas helemaal niet in de hemel. Ik weet niet wat ik daar zou moeten doen. Weer die rondjes draaien van mijn eigen ik. Zin en wil. Ik pas er niet. want ik ben een allerellendigst goddeloos mens. En nou, toch die borg en middelaar. Die zich op welke wijze dan ook, maar ik vat het samen, door het heilige evangelie en de geest bekend maakt. En nou te weten hoe het is. In hem is alles al volmaakt. Daar is het leven verborgen in Christus bij God. Maar om dat nou te geloven. En daarop aan te houden. En dan te zeggen, lieve heren, nou ben ik voor uw rekening. Ik hoef geen stap meer te zetten. Ik hoef geen lucie meer ver meer te verleggen. Ach, doe u alles. Doet u alles. Ik jaag ernaar. Zou je het graag willen? Ja, zeggen het oprechte. Dat zou ik wel graag willen. Nou gaat het dus even niet om de straat. Maar dat zou ik wel gaan en willen. En als de Heer Jezus nu zou komen. En nou hij zou tegen jou zeggen. Mensenkind. Hoe je ook heet. Zal ik je nu voor eeuwig veranderen. Naar mijn heerlijk beeld. Dan zou je nergens meer aan denken. Er geeft niemand meer. Aan alle problemen, alle lasten. Alle bekoorlijke zonden. Je zou er niet aan denken. Je zou direct zeggen, de oprechter. Och, alstublieft, heren. Alstublieft. Want ik kom er nooit. Zet u me erin. In die volheid. Om nou zonder wanklank, zonder dat afzonderlijke opereren van mij, nou eens door u alleen geleefd te worden en uit u alleen te leven. Nou, dan hebben wij ook iets kennis aan wat hier geschreven staat. Ik jaag ernaar of ik het ook grijp mag, want daartoe ben ik van Christus Jezus ook gegrepen. Waartoe? Waartoe ben ik gegrepen? Om behouden te worden. Om gered te worden. Waartoe nog meer? Om uit hem te leven. Om een rang te zijn van de wijnstok. Daartoe ben ik gegrepen. Want ik ben een vluchteling naar een vergelegen land. Niet alleen die verloren zoon, die zo goed doorbracht. Hij was ook een vluchteling. En die werd gegrepen. Maar ook Paulus is een vluchteling. Ook toen hij zo vroom was. Een fariseer. Een ijveraar. Hij was een vluchteling. Maar er was een hand, een onzichtbare hand die hem greep tijdens de vlucht. Stop jij eens even. In mij is uw heil. Wat jij ziet voor leugen, dat is waarheid. Wat jij denkt van hemel, dat is hel. Gegrepen ben Christus Jezus. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Sommige handschriften of vele handschriften zeggen. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het al gegrepen heb. Maar ik zou het zomaar laten. Ik dacht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Niets heb ik gegrepen. De prijs niet. Niets niet. Maar achter alles was Gods eeuwige liefde. Is deze mij niet een uitverkoren vat? Hij zal mijn naam voor de heidenen dragen. En bekend maken. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. Om mijn naams wil. Het was nog een krijgen. Een gegrepen worden. En de boodschap horen in de rechte straat. Saul, broeder. De Heer heeft mij tot u gezonden. Word wederom ziende. En laat u dopen en uw zonde afwassen. Niet zelf gegrepen. Wat dan? Eén ding doe ik. Ik vergeet hetgeen achter is. Wat? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dat hoef je niet te vergeten. Alleen als je erop vertrouwt, op je eigen. Alles wat buiten de Heer Jezus is, welke uitreddingen ook. Als je erop vertrouwt, als grond voor de zaligheid, dan zou je het beter kunnen vergeten. Maar je hoeft niet de bemoeienissen van de Heer met u te vergeten. Dat hoeft niet. Maar weet je wat je wel moet vergeten? Dat. De mensen zeggen wel eens, vergeet het maar. Of dat ze zeggen willen, nou dat zou je nooit lukken. Kijk, zo moet je al dat andere, die waan waarin je leefde. Die jachtpartij voor het eeuwige leven. Die moet je vergeten. Die nauwgezette secte der fariseeën mag je ook vergeten. En nog veel meer. Ergens mag iets vergeten. Want daar op het vertrouwen gericht zal ons niet baten. Maar je hebt toch ook een hoop dingen gedaan, Paulus. Want je zegt toch dat je overvloedig gearbeid hebt. En dat je de genade hebt mogen verkondigen. En dat je veel kinderen in het evangelie hebt geteeld. Moet je dat dan vergeten? Nou nee, dat hoeft niet. Alleen, het hoort er ook bij. In die zin. Ik heb geen boekje hoor. Ik heb die bekeerd, ik heb die bekeerd, enzovoorts. Nee. In die zin mag je het vergeten. En mag het hele leven in het teken staan. Immer voorwaarts. Op weg naar Sion. Want die omkijkt, is niet bekwaam tot de ploeg. Die gaat scheef. En daarom recht het oog op het kruis van de Heer Jezus Christus. Jaag ik naar dat doelwit. Die prijs der roeping Gods. Wat zou ik weer willen geven met die roeping naar boven, naar God. Die roeping van God. Kom en leef. Laat mij besturen waken. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. De prijs der roeping Gods. Wat is die prijs? Een prijs, ja. Een doelwit. In ieder geval betekent het om te mogen geraken meer en meer. Tot die uitopstanding hier. Ten slotte tot de zalige opstanding ten laatste daar. Daar. Waarom? Ten bate van mezelf. Ja, ook wel een beetje. Dat wel, ja. Laat ik dat maar eerlijk zeggen. Ik zou graag van het pakje af willen wezen. Waar Paulus van zegt, ik ellendig mens. Til je er dan altijd zo zwaar aan? Och, ook niet, joh. Maak er alsjeblieft geen zwaarmoedig verhaaltje van deze preek, alsof die man bij dagen en bij nachten. Maar toch, de geest is het die in ons bidt, met onuitsprekelijke zuchtingen, om verlost te zijn. Dat die verlossing en dat leven dat in Christus is, met zijn komst geopenbaard mag worden. Helemaal. Dat ik er niet meer tussen zit. Geen zonde. Geen ongeloof. Dat is trouwens de zonde. Ja, daar verlangt hij naar. En daarvan zou hij toch zeggen, en zegt hij van harte, ver boven goud en zilver. En wat meeste mens bekoort. Hij zou zeggen als hij in een paleis woont of weet ik wat. En er moest gekozen worden. Nou, neem alles maar mee. Neem alles maar mee. Maar dat, die roeping Gods, die mij naar boven roept. Want dat is de lijn die mij naar boven roept. Om weer in zijn gemeenschap te mogen delen. Om te wandelen voor zijn aangezicht op de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar geen ziekte, geen zonde, geen gedachtenis meer zal zijn aan de voorgaande dingen. Van boven. In Christus Jezus. Daar moet het heen. Door hem roept de Vader al die ellendigen naar boven. Is dat dan eigenlijk niet de verwachting? Of voor de een leeft het misschien wat sterker als voor de ander. En ook de omstandigheden werken daar vaak ook aan mee. Dat stem ik toe. In deze eigenaardige tijd waarin wij leven vol jacht, duizenden indrukken die van alle kanten op ons aankomen. Ik stem het toe. Maar het staat de Heere niet in de weg. Dat we toch zingen, maar de Heere zal uitkomst geven. Ook die uitkomst dat ik uit de aarde aards ben. En dat ik een aardwormpie ben die hier nog een beetje aan het spelen is. Als ik maar voor het oog mag houden. Hij maakt alle dingen goed. Nou, dat laatste stukje, zoveel heel kort. Wij volmaakt zijn. En hij heeft net gezegd, broeders, ik ben niet al volmaakt. Ja, maar zover we dan gekomen zijn, als jullie het ermee eens zijn, wil hij zeggen, dat wij niet volmaakt zijn, hier in de stand, hier op reis, maar dat we bedelaars zijn, dat er heel wat zweren, steenpuisten en dergelijke rommel aan ons te bevinden is. Maar zoveel als wij volmaakt zijn, waar we toe gekomen zijn, dat de Heere Jezus Christus toch alleen onze enige hoop en onze verwachting is in leven en in sterven. Omdat wij zo onvolmaakt zijn. Laat ons daarbij blijven. Laat ons dat gevoelen. Heb je andere ideeën? Als je iets anders gevoelt, kan best zijn. Ieder mens is een mens op zich. Maar dat zal God u wel openbaren. Als het in de hoofdzaak maar één mag zijn. In de bijzaken. In de zaken indien mogelijk ook één. Maar goed, de zaak is geen hoofdzaak. En in de bijzaken niet te zwaar. Belangrijk genoeg zal de Heere u dat wel openbaren. Iets anders gevoeld. Doch waar we toe gekomen zijn, tot Sion, tot de levende stad, tot moeder die in de hemel is, het hemelse Jeruzalem, ja, door het geloof hoor, want we zitten nog op aarde, maar die stad, die fundamenten heeft, dat borgtocht leiden van Jezus Christus. Toe mensen, geef de duivel geen gelijk. Blijf het zeggen tegen alles in. Dat Jezus Christus onze enige hoop is der zaligheid. Je zal er niet bedrogen mee uitkomen. Ik weet het zeker. Je zal gezegend zijn. Hier en eeuwig. Hier ook. Ik zou met een oud-testamentische variant willen zeggen. Heb je in het leven lust? Trouwerijen, huwelijken, een man, een vrouw, kind, jou. Nee, daar kijken we heusjes zwart niet tegenuit. De Heere, die maakt het alles wel. Dwars door onze afwijkingen heen, geeft hij zijn zegen. Als we daar maar toe mogen gekomen zijn. Komen we gezegd terecht bij de tekst: verblijd u in uw jeugd, o jongeling. En, ja, laat uw ogen zich vermaken, zegt hij, pluk gerust de bloemen die God voor u zaait en gezaaid heeft. Want de duivel wil je naar het klooster jagen. Die gun je het niet. Eén ding. Weet. Dat God om al deze dingen u zal doen komen in het gericht. Dat betekent niet dat hij dan weer terugtrekt. Die bloemetjes. En dat je blijde mag zijn. Daar bedoelt hij er niet mee. Hij bedoelt er dit mee. Als we hier mogen gekomen zijn. Jezus Christus. De hoop en de grond der zaligheid. Och, ga je weg, zoals je bent. Vier je verjaardag, je trouwdag, je zoveelste trouwdag. Kijk met blijdschap als de Heer het geeft, dat je kinderen mogen wandelen en mogen komen tot het fundament der zaligheid. Wees er verblijd om, als het zo goed gaat. Met God, met het werk, wees er verblijd om. Als we hier gekomen maar mogen zijn, dat is alles. En laat ons naar diezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen, voor wat dat betreft, dat buiten de Heer Jezus is de dood en is er geen perspectief. Maar door de Heer Jezus is er perspectief. Ook in de gewone dingen van het leven. Amen.